Welkom bij de Groeizoekers, de podcast voor iedereen die op zoek is naar groei. Een initiatief van The House of Growth en met Ellen van Akker als host. Welkom Annemarie Balk. Jij bent vandaag de gast in de nieuwe aflevering van onze podcast. Welkom.
Dankjewel.
Annemarie, jij bent eigenlijk een soort van buurvrouw van mij. Hè? Je woont in een dorpje vlakbij mij, Heemstede.
Ja, klopt.
Getrouwd.
Ja, twee kinderen.
Die net het huis uit zijn, hoor
ja,
ik.
Ja, en ze zeggen dan wel eens dat je dan last krijgt van het empty nest syndrome. Maar dat is niet het geval. Ik ben er gelukkig wel in meegegroeid. En ik heb altijd nog een tekkeltje thuis.
Dus, ja, dat is
een vraagt ook om de nodige aandacht.
Dus, en ik zit in de fase van kleine kinderen, dus ik kan me voorstellen, yes, vrijheid.
Stiekem wel, hè? Ja, okay. Maar, wat ze ook altijd zeggen, kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen, zo grote zorgen. En dus je groeit er wel in mee, helaas.
Ja. Nou, zal ik daar maar niet over doorvragen.
Nee.
Annemarie, jij bent integraal leefstijl- en vitaliteitscoach.
Ja, klopt.
En daarbij heb je ook een specialisme, of je hebt een specifieke doelgroep waarbij je op vrouwen richt.
Ja, en vooral vrouwen die actief in het leven staan. En eigenlijk rond de 40 vaak ook wel ontdekken dat ze meer tijd voor zichzelf kunnen innemen. Mm-hmm. En op dat moment dat ze dan hun eigen dromen waar kunnen maken voor zichzelf, eigenlijk dat willen gaan doen of uit, hè, zoals ze bijvoorbeeld hun werk ook eerder on hold hadden staan, en dat weer verder willen oppakken, dat ze echt wel ervaren dat ze een chronisch opgebouwd energielek hebben. En dat kan natuurlijk overal vandaan komen. En vaak realiseert men dat zich ook niet, dat waar het vandaan komt. En
Want je gaat maar door eigenlijk.
Je gaat maar door en je bent ook niet anders gewend. Want je hebt je activiteiten, je staat eigenlijk altijd klaar voor je gezin. Je zorgt dat het allemaal op orde is. Dat werk wat je doet, dat moet ook gebeuren. Daarnaast wil je met vriendinnen afspreken. En bijna iedereen wil natuurlijk ook wel actief sporten. En of dat nou wandelen is of op een andere manier bezig zijn. Maar het is een routinematig leven. En uiteindelijk, als je dan de kans krijgt of voelt van nou is mijn kans daar om voor mezelf meer op te gaan pakken, dan is daar vaak de puff niet voor.
Ja.
En dan is
ja.
de vraag, ja. waar komt dat vandaan?
Oké, nou ik word dit jaar 40.
Ah!
Nee, maar ja, ik begrijp eigenlijk heel goed wat je zegt. Je gaat maar door en er komt een moment dat je erbij stilstaat en iets anders wil. Of iets wil veranderen. En dan misschien ook niet goed weet hoe.
Nee.
Ja. En Annemarie, bent, net als ik ben jij ook groeipartner bij de House of Growth.
Ja.
We hebben daar ook een leuke winactie mee, deze podcast. Maar daarover meer op het eind.
Ja.
Daar ken ik jou ook vanuit de House of Growth. En de reden waarom ik jou heel graag in mijn podcast wou, of onze podcast wou, is omdat ik ben een keer bij een online seminar geweest van jou over vitaliteit. En ik weet nog heel goed dat het toen over kwetsbaarheid ging en jij deelde daar iets. Daar ga ik niet te veel over vertellen, want dat moet jij lekker doen.
Ja.
En ook de manier waarop jij dat deed, dat raakte me echt. Want dat was echt heel krachtig, vond ik. En toch heel kwetsbaar.
Dankjewel.
En daarmee voel je ook wat en voel je ook verbinding. En dan triggert dat wat. Dus dat vond ik echt heel mooi en krachtig om te zien. En daar wil ik heel graag wat meer over weten. Dat maakte me benieuwd naar jou als persoon en naar hoe of wat. Je hebt er ook een boek over geschreven, leerde ik later.
Ja. En maar ja, dat jij dit nu zo uitspreekt, dat raakt mij ook wel weer. Want het is bijna als vanzelfsprekend alweer voor mij. Terwijl als ik het dan zo hoor, dan denk ik, ja, potverdorie. Ja, dat is dus helemaal niet zo vanzelfsprekend. En dat is ook waarom ik uiteindelijk in ging zien. En vooral het moment dat ik een burn-out had, waarbij ik elke keer maar door en door was gegaan. Dat ik uiteindelijk een boek over mijn leven wilde schrijven. Wat al wel eerder een keer gevraagd was, maar waar ik op dat moment van dacht, hoezo ik?
Ja.
En toen het eigenlijk zich allemaal opstapelde en ik me ook weer beter ging voelen na die burn-out en de nodige inzichten had gekregen, dacht ik van nou, dat is het juiste moment. En dat gaat ook over mijn leven en vooral de impact van een chronische ziekte op het leven.
Want jij hebt een chronische ziekte.
Ja, alweer, nou ja, toevallig deze week alweer 37 jaar diabetes type 1. Mm-hmm. En dat heeft me never nooit weerhouden van dingen. Maar je hebt er altijd wel mee te dealen en rekening mee te houden. En uiteindelijk komt er toch wel een heleboel op je pad. Fysiek, maar vooral ook mentaal. En nou ja, gezien de burn-out is dat natuurlijk een opstapeling. Mentaal gezien van de dingen die je overkomen, die je gebeuren. Maar daar zit natuurlijk ook weer een aanleiding aan vooraf. Naar dat punt toe dat het eenmaal uiteindelijk helemaal misgaat. En ja, ik heb, omdat ik het ook al tijdens mijn tienerjaren diabetes type 1 de diagnose gesteld kreeg, heb ik natuurlijk al best wel wat fases in mijn leven doorlopen, op verschillende wijzen, waarin ook een hele hoop gebeurde. En dat zijn ook heel veel momenten die ik daarin beschrijf en mm-hmm. die ook wel heel erg laten zien wat een chronische ziekte betekent. Want ja, de ondertitel is ook echt de onzichtbare wereld achter een chronische ziekte. En dat heeft niet alleen met mij te maken wat betreft diabetes type 1. Maar ook mensen met reuma, met epilepsie, met Parkinson. Ja, al heel veel mooie dingen.
Ja, want dat raakt echt heel veel mensen. Hè? Ik weet want hoeveel mensen hebben een chronische ziekte? Weet je
nou, helaas toch al wel, als je het overal bekijkt, zo'n bijna 6 miljoen mensen in Nederland alleen al.
Ja, oké, okay, wauw.
En diabetes type 1 is een kleine groep in verhouding tot, we kennen diabetes 2, we kennen diabetes 1. Nou, zo rond de 120.000 mensen met type 1. Maar goed, de rode draad in het verhaal, die is eigenlijk voor iedereen met een chronische ziekte van toepassing. Dat is wat ik terug heb doorgekregen als men het boek had gelezen. Ja. En dan kan je ook.
En dat gaat over dat mentale.
Is puur mentaal.
Het verwerken of dat je het. Ja, misschien moet ik misschien nog één stapje ervoor voor we daar diep op ingaan. Ja. Op dat stukje omgaan met de mentale werkelijkheid erachter. Want ik denk dat het, en misschien corrigeer me als ik het fout heb, dat het voor jou extra heftig was toen je erachter kwam. Ook gezien jouw ambities of waar je mee bezig was richting topsport, toch? Of niet? Toen jij,
weet je, ik kreeg het om mijn 16e. Ja. En in die periode, vrij jong natuurlijk al, was ik behoorlijk naar de top aan het werken met hockeyen. Dus ik trainde echt al 5-6 keer per week. En dat was ook mijn doel uiteindelijk richting Jong Oranje. Maar goed, dat werd abrupt op die leeftijd eigenlijk van mij afgenomen. En aangezien het toendertijd nog zo was dat er helemaal geen begeleiding was en eigenlijk ook niet de technieken, zeg maar, voor jezelf om daar op hoog niveau qua sport mee om te kunnen gaan. Ja, dat was al wel een eerste tegenslag, waarbij je een bepaald aanzien voor jezelf uit, zeg maar, ook had. Wat betreft, je bent sporter, je doet het leuk en op een gegeven moment valt dat weg. Dus dat is al wel iets wat mij best wel tekende, al in die tienerjaren. Met erbij dat een chronische ziekte altijd een dubbele agenda kent. Want in ieder geval van diabetes type 1 ben je eigenlijk wel 24/7 bezig met alles te regelen. Voor jezelf, om het allemaal in goede banen te leiden. Maar ook om ook net zo goed als dat ik hier zit, dat ik me goed voel, dat mijn waardes goed zijn. En,
dat moet je voorbereiden.
Ja, dat zijn toch allemaal momenten waarop je dan van tevoren al denkt, zonder dat een ander dat vaak doorheeft. Jou heb ik net even gemeld. Mm-hmm. Maar net zo goed als dat je dus een vergadering of een andere afspraak hebt, dat je daar heel bewust wel even mee bezig bent van tevoren.
Ja, ja, zoiets weet je ook niet, hè, tenzij je ermee te maken hebt. Dus voor mij is dat echt een black box. Van wat is dat? Wat betekent dat dan voor jou?
Ja.
En waar belemmert je dat? Ik heb geen benul.
Nee, en dat realiseerde ik me dus ook op het moment dat ik eigenlijk zelf tegen de burn-out aanliep, nadat ik tijdens mijn tienerjaren, tijdens mijn studententijd. Dan is iedereen bezig met zijn identiteit te ontwikkelen. Wie ben je nou eigenlijk? En vooral ook, kan je het ook niemand kwalijk nemen? Is het ook heel logisch dat iedereen zijn eigen pad begint te vinden? Wie is die nou zelf? En dan wandel ik er ook nog tussen met hier en daar wat restricties en anders op dat moment voelen en niet altijd mee kunnen komen, omdat je dan weer rekening mee moet houden van, nou ja, het was gisteren al laat, laat ik vanavond op tijd naar bed gaan, maar dat biertje of dat wijntje, jongens, helaas, maar dat kan niet, want ik moet daar veel te veel voor regelen. Of jongens, ik moet nog wat eten, want als we nu op die fiets daar naartoe gaan, dan moet ik wel zorgen dat ik wat hoger sta. Ja. Allerlei dingen.
Dus zoiets eigenlijk als 5 keer sporten in de week, is gewoon onmogelijk?
Nou ja, op dat moment nu niet meer. Gelukkig in de huidige tijd is de begeleiding dusdanig gegroeid en is men daar als coach en als gericht, als je daar echt, als je gericht op chronisch zieken, zeg maar, je als sportprofessional richt, dan kan je daar al best wel goed mensen, ook op het gebied van diabetes, begeleiden. De techniek wat betreft het gebruik en de controle die je kan toepassen is allemaal zoveel verbeterd. Dus in de huidige tijd is dat niet altijd even makkelijk, maar je kan het zeker voortzetten. Ja. Dat was toen echt heel anders.
Maar bij jou dus toen, dus op een bepaald moment kom je daarachter dat je dat hebt?
Ja, daar ging al echt wel een half jaar aan vooraf, omdat ik al behoorlijk aan het afvallen was en continu uit bed kwam, 's nachts en tussen de lessen door aan het drinken was van water. En eigenlijk, ik ook op een gegeven moment ervoer dat school minder liep en dat het sporten gewoon steeds zwaarder werd. Dus ik voelde al iets, maar wist niet wat. Ja. Ik had het ook niet in onze omgeving. Dus het was voor mij ook hartstikke nieuw. En op een gegeven moment viel ik letterlijk van mijn fiets af. En schrikbarend genoeg woog ik toen ook. Dat zag ik afgelopen week nog weer in de papieren van ontslagpapieren van het ziekenhuis destijds. Dat ik binnen was gekomen met 49 kilo, terwijl ik 1,78 ben. Wow. Dus dat geeft wel aan hoe ik het heb weten te verbloemen. En hoe letterlijk ik ook werkelijk omviel. En van daaruit weer moest opkrabbelen om te leren leven ermee. Ja.
Nou, dan val je van je fiets, dan ga je een riedel in, dan gaan ze onderzoeken. Op een bepaald moment weet je, dit is wat ik heb, maar dan ben je misschien nog niet bewust van de consequenties?
Nee, het is op dat moment toch echt weer je gezond gaan voelen. Dus je wordt weer aangebracht, je leert prikken en spuiten. Je leert wat koolhydraten betekenen voor je en hoe je daar wat betreft de insuline mee omgaat. Je ondervindt de eerste laagstanden. Wat moet je daarmee doen? De hoogstanden. En daarmee spelen wat betreft je insuline. Maar je leert niet wat het mentaal met je doet. Dat is letterlijk ondervinden in het dagelijks leven. En iedere fase opnieuw. Je hebt nooit vakantie, zeg maar, van een chronische ziekte. Dus dat is altijd aanwezig. En in het geval van diabetes type 1 heeft dat zo'n impact, omdat je eigenlijk je eigen leven ook in handen hebt. Omdat je altijd moet zorgen dat je in een bepaalde range goed blijft staan. En ja, als je dan iemand zoals ik ook bent die graag sport, maar ook verder actief is in het leven, is dat af en toe ook wel een gevecht met jezelf.
Zeker.
En ook wel natuurlijk een frustratie geweest op het moment dat je zelf ook nog heel erg zoekende bent naar wie ben je nou eigenlijk.
Hoe ging je daarmee om dan, mentaal, met de hele...
Nou, dat heeft wel wat consequenties gehad. Want vooral tijdens studententijd, dan kom je echt wel jezelf tegen. Ga je voor het eerst ook op jezelf wonen. Dan is dat wel iets wat je allemaal zelf dan ook gaat regelen gedurende de dagen. Maar vooral ook dat je in het contact met iedereen die... je bent met elkaar, ben je echt... Je bent een eenheid, probeer te zijn, want het is allemaal spannend voor iedereen. Nieuwe periode, nieuwe stad, jezelf ontwikkelen, je eigen identiteit vinden. En op dat moment ook nog eens een keer vaak moeten afzeggen of moeten ondervinden van ja, maar dit gaat nu even niet door. Of bepaalde schaamte. Ik had ook echt wel schaamte rondom het prikken en spuiten. Maar ook om het...
Waar zat die schaamte in?
Ja, dat ik dan eigenlijk wel stiekem ook naar het toilet moest op school. Om bijvoorbeeld nog even voor de lunch aan te prikken.
Mensen wisten dat niet, wat je had moeten
doen? Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, wat je net ook zegt. Je kan het niet beseffen zolang je het niet weet en ervaart. je wil het ook voor jezelf houden, want je wil niet anders zijn.
Ja,
dus
ja.
Je zoekt altijd wel iets op waardoor het niet een onderwerp hoeft te worden. Ja. Het is van mij en daar heeft een ander op dat moment niks mee te maken. Dus je draagt dat met je mee, maar het is, je wil het ook niet op de voorgrond hebben treden. En schaamte in mijn geval was ook nog eens een keer, ja, ik had dat hockeyen. En dat was ook wel, vooral in de beginjaren, was dat echt wel mijn ding. En een soort van aanzien, want dat kon je goed. En dat was ook weggevallen. Zo vind je tijdens je studententijd, is toch weer een zoektocht van het zoveel mogelijk mee kunnen doen en het zo leuk mogelijk hebben. Maar goed, de eerste beste avonden dat je in een bar staat met je studentenvereniging en er wordt voor de zoveelste keer gevraagd, joh, waarom drink jij niet mee? Altijd die verantwoording moeten afleggen in die periode. Dat gaat natuurlijk nu wel heel anders. Gaandeweg leer je daar wel mee te dealen. Dat brak mij op een gegeven moment wel op. Ja. Dus tijdens mijn studententijd heb ik ook wel eventjes een goede smak gemaakt, mentaal gezien.
Ja. Ja. Hey, en je praat er heel makkelijk. Ik weet niet of makkelijk het woord.
Inmiddels.
Ja, inmiddels.
Inmiddels, maar dat toen, was echt niet zo.
Toen hield je het voor je?
Ja, ik heb echt wel ervaren dat ik, als ik nu zo terugkijk, dat er bij mij best wel veel voor nodig is geweest om zelf ook open te breken en me kwetsbaar te durven opstellen. En dat was echt het moment van de burn-out, inmiddels nu, even kijken hoor, zo'n 7 jaar geleden. En waarop alles samenkwam en ik eigenlijk keihard mezelf aan het voorbijrennen was. En ook merkte dat emoties ook helemaal geen kans hadden gekregen ooit. Dat ik eigenlijk continu maar doorging, ook tijdens het werk, maar ook eenmaal kinderen, dan gaan je kinderen voor. Er is altijd wel iets wat belangrijker is dan op dat moment dat jij jezelf voorop stelt. En ja, tijdens dat ik eigenlijk die burn-out aan het ontwikkelen was, was het bij mij echt, ik vond het geweldig als anderen zich kwetsbaar durfden op te stellen, maar ik dook keihard weg. Ik dacht, nee joh. Alleen al het feit als ik één woord uitspreek, ga ik wel of niet onderuit qua emoties. En waarom zou ik daar de aandacht op vestigen? Laat mij maar. Dus die muur,
ja,
omhoog.
Dus het is natuurlijk ook veilig. Nee, het doet geen pijn.
Precies. Je hoefde er niks mee. Maar ondertussen vrat het wel aan me. En
dat heb je dan eigenlijk 30 jaar gedaan.
Ja, eigenlijk wel. En wat het moment ook was dat het zo, tijdens mijn werk, toen was ik eenmaal al wel begonnen als coach. Dus ik had ook zoiets, ik heb een voorbeeldfunctie. Mm-hmm. Dus wat betreft de weg waar ik vandaan kwam, maar ook op dat moment. Ja, ik was sowieso al blij dat ik gewoon echt heerlijk voor mezelf begonnen was, aan het werk was. En echt ook wilde bewijzen dat het mij met een chronische ziekte ook allemaal lukte, nadat ik een aantal jaren echt thuis was geweest. Dus ik was mezelf aan het overtreffen, aan het overroelen, maar vooral ook die muur omhoog, om maar niet die kwetsbaarheid. En soms ook nog wel het geval dat ik helemaal niet wist, hè, hoe diep eigenlijk de emoties zaten en de frustratie, maar ook de pijn. En na die burn-out, tijdens die burn-out werd wel duidelijk van, oh, hier is veel meer aan de hand. Ik moet echt terug naar het begin en vanaf dat moment zien dat ik de fases waar ik doorheen gegaan ben, dat ik dat zie te verwerken. En toen kwam ook het besef van, nou, het is mij wel eens gevraagd. waarom heb jij nog geen boek geschreven? Toen dacht ik van, op dat moment, ik denk dat ik nu eerst tijd moet gaan maken om mijn verhaal op papier te zetten. Want wat mij overkomt, komt niet alleen mij over. Daar zullen heel veel mensen mee te dealen hebben. En zelf kon ik niet veel op vlak van het onzichtbare terugvinden. Dus toen voelde ik mij wel echt genoodzaakt van, nou, gezien mijn reputatie wat betreft mijn vanaf de diagnose tot waar ik stond, heb ik best wel een verhaal met echt tegenstrijdigheden ook. En altijd weer zeker die veerkracht ook wel terugvinden in altijd weer opstaan. En altijd weer opstaan is heel goed. Maar vooral ook dat ik ontdekte dat ik ook opstond en gelijk weer doorging. En me sterk hield. En daar eigenlijk verder niets mee deed. Want dat deed je niet. Ja. Je wil niet anders zijn. Je wilt niet zielig zijn of wat dan ook.
Ja, dan sta je eigenlijk op, maar dan groei je niet, toch?
Ja, precies.
En hoe heb je dat dan gedaan? Hè? Want je hebt je boek geschreven, dat is misschien ook een stukje verwerking ook geweest.
Nou, dat is. Ik had na de burn-out had ik echt wel een psycholoog in de arm genomen. En want ik wist gewoon, hier moet gewoon zoveel meer gebeuren. En ik wist inmiddels ook, ik liep al heel bewust tegen dat punt aan dat ik eigenlijk mijn verhaal niet kon doen. Omdat ik dan bang was onderuit te gaan. Wat natuurlijk absurd is. En wat ik ook heel belangrijk vond. Als je coacht moet je zelf ook weten wat het is om heel diep te gaan. Om ook de problematieken bij anderen aan te durven kaarten. En ik zag tijdens de coaching die ik altijd deed. Dat ik wel heel ver kon gaan, maar dat er ook heel veel speelde bij mensen, wat ik heel graag ook wilde aanraken. Maar dat ik op een gegeven moment ook wel merkte dat ik bij mezelf echt wel iets moet oplossen rondom die kwetsbaarheid. Wil ik nog beter en nog meer mijn coaches, mijn klanten daarin kunnen helpen. Maar ik moest eerst mezelf helpen.
En is dat dan omdat het dezelfde onderwerpen waren die jou raakten, maar is het niet, als je ze aandurft, dat het bij jou iets triggerde? Is dat het dan?
Nou, ik zag vaak ook wel. Niet altijd, ja, in de basis gaat het heel vaak om je eenzaam voelen, hè, met iets wat jou bezighoudt, maar ook schaamte. Die kwetsbaarheid, die vaak heel moeilijk ook werd getoond. Het absoluut niet lekker in je vel voelen, maar eigenlijk ook niet weten waar dat nou precies vandaan komt. Het verbloemen, dat viel mij ook op. Dus ik zag heel veel dingen die bij anderen, waar ik zelf eigenlijk ook goed in was. En dat was voor mij, toen ik eenmaal met het succes bezig was en echt succesvol werd, toen had ik zoiets van, toen oversteeg ik mezelf en toen zag ik ook van, ja, het is niet vol te houden. Nou ja, vandaar ook. Dus alles en iedereen om me heen. Hè. Qua huwelijk, qua collega's, qua vrienden. Iedereen merkte wel van dat dit gaat gewoon niet de goede kant op. En ik maakte het steeds mooier dan dat het was. En dat was ook omdat ik op dat moment weinig nog vanuit zelfliefde mezelf daarin ook
kon accepteren misschien.
Ja, precies. En doordat ik in gesprekken voerde en uiteindelijk ook echt met een emotiecoach aan de gang ben gegaan, heb ik ook leren voelen wat die emoties allemaal met mij deden en waar ik ze vandaan moest halen, want die zaten echt heel diep. Ja, en dat moment van de emoties bovenhalen en het durven aankijken en eigenlijk beseffen van, oh, ik heb zoveel eigenlijk bereikt en gedaan. Ik mag gewoon trots zijn op mezelf. Dat maakte ook dat ik het goed kon verwerken uiteindelijk. En dacht, nu ben ik ook zover. Want ik kan mijn verhaal nu met droge ogen schrijven. Nou, no way. Als jij je verhaal gaat schrijven.
Tuurlijk, dan ga je veel.
Ja, en wat je dan ook nog weer krijgt, is dat je dan gaat het leven en dan komt er nog veel meer weer boven dan dat je eigenlijk ook tijdens bepaalde momenten waar je je zeg maar op in hebt gezoomd, komt er ook nog tussentijds en het inzicht, vooral in de opstapeling, wat je eigenlijk allemaal al wel gedaan hebt en hebt kunnen doen en dat je helemaal niet hoeft te schamen en dat je ook niet de enige bent. En dat het natuurlijk af en toe lastig is dat je niet altijd kunt, op het moment dat het niet lukt, dat het dan ook eventjes tegenzit. Nou ja, dat is dan zo. Dus ja, er kwam eerder een bepaalde trots naar boven en een openheid, een eerlijkheid, een opluchting, dat ik ook zoiets had van, wow, ik mag daar ook gewoon vanuit mezelf trots op zijn en vooral geen schaamte in voelen. Dus ik ging mezelf ook steeds meer waarderen. En En dan ben je ook echt klaar om zelf weer de diepte in te gaan. En alles wat er zit, wil je dan ook opruimen. En dat heeft ook heel erg met emotiecoaching te maken. Ja. Nou, en dan krijg je pas ook dat je veel relaxter wordt en veel dichter bij jezelf kunt blijven staan. En ik was heel ver weg van mezelf. In de periode dat ik naar de burn-out aan het werken was, zeg maar. Ik werkte echt een slag in de ronde om alles en iedereen maar te kunnen helpen. Maar er was maar één ding belangrijk. Ik moest mezelf zien te helpen. Nou, dat heb ik toen echt met beide handen aangepakt.
Ja. Nou, wat goed. Ja, dat is denk ik ook waar je dan het meeste uit leert en het sterkste door wordt. Hè, dat te doen. Maar het vraagt heel veel moed, denk ik.
Heel veel moed. Ja. En blijkbaar, en dat is dan achteraf natuurlijk heel jammer, maar goed, dat hoor je vaak, is er een burn-out voor nodig geweest.
Ja. Je lichaam houdt er op een bepaald moment gewoon mee op.
Ik kon helemaal niks meer. Ik heb een half jaar niet normaal kunnen spreken, niks kunnen bedenken. Het was compleet klaar.
Ja.
Dus dat is ook een hele rare gewaarwording. En een burn-out op zich is jammer dat... Het is heel goed dat het je overkomt, omdat het je... echt doet beseffen van dit moet anders. En je gaat jezelf ook echt anders leren kennen. Maar zo'n periode wens je niemand toe als je zo diep gaat.
Nee, dat is heel heftig.
Ja.
Jeetje, nou, dank om te delen. Hè. Ik vind dit echt prachtig hoe je dit vertelt en deelt. En je zegt, hey, ik heb er geen schaamte. Je hoeft er geen schaamte rond te hebben. En daar heb je helemaal gelijk in.
Ja.
Maar een soort van je natuurlijke, hè? Dat is natuurlijk.
Ja.
Het is niet, nooit makkelijk, denk ik, voor mensen om zoiets misschien ook voor het eerst te delen. Hè? Want stel nu dat er mensen luisteren en die hebben soortgelijke ervaringen. Hè? En die, je wil het misschien nog niet toegeven uit een stukje zelfverdediging of wat
precies.
Dan ook.
Precies. Ja.
Waar zou iemand mee kunnen beginnen?
Nou, in ieder geval. Ja, waar zou iemand mee kunnen beginnen? Weet je hoe het bij mij begon is? Dat ik uiteindelijk ook al wel eerder hoor, het besef had van... überhaupt ontdekken en lezen. Ik ben fan van Brené Brown. En het boek Kracht van kwetsbaarheid. Mm-hmm. Dat had ik al wel ver voor mijn burn-out gelezen. Maar dat sloeg echt zo op. Ja, het was niet normaal. Ik kwam echt zo hard binnen, omdat ik zoveel herkende. Dus daar had ik al wel iets getriggerd in. Oh, moet je kijken, zo kan het ook. En natuurlijk is het lastig om ook, omdat we allemaal, dat is dan helaas het geval, we willen erbij horen, we willen gewoon zijn, we willen niet met de kop boven het maaiveld uit, op positieve en negatieve manier. Maar dat was wel ook... die boeken lezen en elke keer opnieuw en voelen bij jezelf wat het met je doet. En dan weet je al vrij snel dat er toch wel werk te doen is.
Ja.
En het jammere ook is bij mij, omdat ik zo enorm die muur had opgetrokken, dat ik op dat moment ook niet zelf meer wist... Want ik had het idee, als ik me nu kwetsbaar ga opstellen, terwijl ik altijd zo keihard voor mezelf was en altijd toch een voorbeeldrol wilde vervullen, dat ik dan zwak zou worden. Zwak gezien zou worden en opeens niet serieus genomen meer zou worden. Nou, het heeft me zoveel energie gekost om onbewust dat dus in stand te houden. Dat als jij nu ervaart dat je ook met die kwetsbaarheid niks kunt, moet je ook maar eens nagaan in hoeverre ben je moe? Kost het je energie? Zit je heel ver van jezelf af? En ben je continu achter jezelf aan het aanlopen? En als je daar al bewust van wordt, dan heb je al wat gewonnen. Ik held dat dus helemaal niet door. En op het moment dat je dus daadwerkelijk ook zo'n energielek, wat ik dan ook duidelijk gehad heb... Dan als je daar bewust van wordt, dat je eigenlijk jezelf continu maar voorbij aan het lopen bent en niet je beter ten overstaan van anderen, maar beter ten overstaan van jezelf wilt voordoen, om ook maar niet te hoeven voelen, Ja, dan moet je echt bij jezelf te raden gaan van, moet hier niet wat gebeuren? En dan heb ik het echt over moeten, want het is zonde dat je het laat liggen.
Ja.
En als het nu niet gebeurt, dan gebeurt het vanzelf op een later moment, want je houdt het niet vol.
Nee.
En,
nee.
En net zo goed, de mensen om je heen kunnen uiteindelijk ook niks meer met jou, want de verbinding valt weg als jij niet die kwetsbaarheid durft te tonen. En vooral ook geen zelfliefde hebt, kan je ook geen verbinding met de omgeving maken.
Ja, ja, dat is, ik vind het mooi dat je dat zegt, want het raakt ook een beetje met, denk ik, hoe ik begon. Met het stukje kwetsbaarheid, het belang daarvan. Hè. Bij jou lag jouw kwetsbaarheid of jouw perceptie van ik ben zwak als ik dit deel. Hè. Het onderwerp, ja. Ik denk dat iedereen wel zoiets heeft. Ik heb dat ook nog steeds en ook gehad op sommige punten. Dat je denkt, dit wil ik liever niet of dit straalt op een bepaalde manier uit of dat is zwakte.
Ja.
En ik heb ook geleerd op een bepaald moment dat juist dat delen en het juist openen erover zijn, dat jouw mens maakt.
Ja.
En dat dat juist krachtig en ook wel inspirerend kan zijn voor anderen.
Absoluut.
Dus die hele zwakte
is nergens op. Maar weet je, en dat weet ik, dat is altijd lastig om te zeggen als ik dan terugkijk. Ik ben natuurlijk met die topsport, hè, die aan het begin van de topsportcarrière. Dan heb je al een bepaalde mentaliteit. Je hebt ook een bepaald karakter en je hebt een bepaalde opvoeding. Dus als heel veel dingen samenkomen en die maken nog meer dat je ook zelf actief bent en altijd voor beter wilt gaan, dan merk je eigenlijk ook wel, achteraf gezien, kwamen alle puzzelstukjes bij elkaar, dat ik dus zeg maar qua kwetsbaarheid, ik had voor mezelf te veel hoog te houden.
Ja.
Maar ja, op het moment dat ik dus die kwetsbaarheid wel ging tonen, er gebeurden er zoveel mooie dingen. En niet alleen voor mezelf, maar vooral ook naar de omgeving. En ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment zelf, zat ik ook bij bepaalde trainingen en dan hoorde ik mensen vertellen en dan was ik zo jaloers. Maar ik zat zelf weggedoken, want ik dacht, oh, zij kunnen dat. Maar ik kan dat niet. En ik werd eigenlijk emotioneel van hun verhalen, maar kon niks met mezelf. En dat is toch wel heel erg.
Ja, gaat ook dat, wel even dat, overheen misschien, hè, voor je dat kunt.
Ja, dat is dat is zo zonde. Dat is zo...
Ja, en elke keer als je het wel deelt, tenminste, denk ik, hè, is een stukje... Maakt het een stukje oké, een stukje verwerking elke keer wordt makkelijker of wordt logischer ook, denk ik.
Ja, vooral de eerste keer is natuurlijk doodeng.
Ja.
Want je hebt geen idee hoe er gereageerd wordt. Maar het levert altijd een heleboel op. Ja. Alleen al het feit dat je jezelf gewoon beter door gaat voelen. En wanneer jij zelf veel meer met jezelf in verbinding komt te staan... En daarmee dus ook veel dichter bij jezelf kunt blijven, is mijn ervaring ook dat ik echt qua energie me ook veel lekkerder in mijn vel voel.
Ja, ja.
Nou, dus het heeft om jou heen en in jouzelf heeft het zoveel consequenties. Dus dat...
En Annemarie, even een bruggetje misschien dan naar wat jij ook in je professie doet, hè?
Ja.
Want nu, denk ik, mag ik wel stellen, je helpt mensen die... doormaken wat jij ook doorgemaakt hebt.
Ja, dus...
En breder, maar...
Ja, precies. Er komt een heleboel meer ook vaak wel bij kijken. Maar het kan ook heel simpel zijn. Ja. Wat ik doe is in principe coachen op leefstijl en vitaliteit.
Mm-hmm.
En dat kan je ook wel holistisch noemen. In mijn geval heet het integraal. Maar wat houdt dat nou in? We hebben qua leefstijl... mag je het meer richten op ons fysieke gestel. En dan kijk je altijd naar de voeding, bewegen doen we dat, minstens 30 minuten per dag. En sporten we ook en helemaal niet overdreven, maar zijn we actief? Buiten het gewone actief zijn, wat je dagelijks doet. Hoe slaap je eigenlijk? Hè? Wat blokkeert het om jou goed te doen en laten slapen? Wat kunnen we daaraan veranderen? Zit vaak alleen al in de basis ook een voedingsadvies bij. Maar ontspanning, ontspan je wel genoeg? Dat zijn allemaal dingen die direct op jouw fysieke gesteldheid van invloed zijn. Dus daar kan je al vrij snel kleine stappen op korte termijn mee maken. Dus het feit dat je al vrij snel voelt dat je anders gaat voelen, door daar je op te richten, is al heel mooi. Maar wat je wilt, is... zoals bij mij ook aan. Ik begon op een gegeven moment ook met van ik wil mijn voeding anders gaan doen, want daar kan ik waarschijnlijk het eerste resultaat mee behalen. Nou, dat gebeurde ook. Alleen, je moet het ook op de lange termijn zien vast te houden dat je weer je energieker voelt. En, maar vooral ook weten waarom bepaalde dingen, zoals ik ook, oorzaken had, laat ik het zo zeggen, waarom ik me, hoe ik erbij zat en stond. Hè, waar komt dat nou vandaan? Dus dan kijken we meer naar het vitale deel. En daar, als je dan kijkt naar het mentale deel daarin, dan ga je veel dieper onderzoek plegen. En dan ga je puur kijken naar hoe zit iemand in zijn eigen regie, zijn zelfredzaamheid.
Hoe denk je ook, of niet?
Hoe nou, zijn denkt. Daadkracht. Hoe gaat hij daadwerkelijk met... Heeft hij regie over zijn eigen leven? Is de persoon zelf ook echt in staat om dat wat hij wil bereiken, maar dat wat, waar hij keuzes in kan maken, om dat ook te doen? En hoe meer jij regie hebt over je eigen leven, hoe lekker jij voelt en hoe meer het ook gaat zoals jij het wenst. Daarnaast...
En wat bepaalt nu of iemand regie heeft in zijn leven of niet? Wat is daar dan onderscheidend in?
Nou, er zijn heel veel mensen die, als je dan kijkt bijvoorbeeld naar keuzes maken, doe jij wat je graag wilt doen? Is het leven qua werk, maar ook het leven aan zich wat jij leeft.
Ja. Of ga je maar door eigenlijk?
Word je geleefd je maar door? Of weet jij gewoon daar zelf keuzes in te maken en het heft in handen te nemen? En dat is heel belangrijk, dat je uiteindelijk ook zoveel mogelijk naar die eigen regie komt en jezelf ook daarin letterlijk weet te redden. Want op het moment dat je alles zelf in handen hebt, en dat geldt ook het hebben van een chronische ziekte of op andere wijze iets wat je met je meedraagt, dan wordt het gewoon al veel makkelijker. Dat geldt voor alles en iedereen. Maar om echt die oorzaak boven te halen, alles staat met elkaar in verbinding. Fysiek, mentaal, maar dan kijk ik ook letterlijk naar het sociaal-emotionele. Hoe zit je met de communicatie, met jezelf, maar vooral ook met je omgeving. Wat zijn je overtuigingen, je gedachten? Waar ben jij zelf van overtuigd? En wat komt er continu voorbij? En kun je dat het hoofd bieden? Maar vooral, waar komt het vandaan dat je zo over bepaalde dingen denkt? De spiritueel gezien zingeving. Doe jij wat je echt wilt doen?
Ja.
Heb je een bepaald doel voor ogen? Een bepaalde,
dat is echt de hele cirkel rond, hè, wat je zegt. Het is echt een compleet pakket. Het raakt ook, als je het ene doet, dan kom je er misschien even een stapje in vooruit, maar dan gaat het niet.
Alles staat met elkaar in verbinding. Ja. En dat vergeten we altijd. Dus, en vooral op het moment dat je fysiek aan de gang gaat met verandering, is dat top natuurlijk. Want dat ervaar je ook direct. Maar het mentale zit zoveel lagen dieper. Als je daar op een bepaalde manier last van hebt. Maar ook kan het zijn dat iemand emotieeter is. En het heeft niks met het wel of niet lekker vinden van eten. Maar kan zo ver van beneden een onderlaag dichtgesloten hebben. En daar zit de pijn.
Ja.
Als je dat niet boven water haalt, dan ben je altijd bezig met korte termijn resultaten.
Ja. Nee, maar dat is een heel mooi voorbeeld. En dat begrijp ik. Dan ga je het niet echt oplossen.
Nee, juist die onderliggende, die dieperliggende lagen moet je afpellen. Om echt ook op lange termijn en het liefst helemaal het letterlijke probleem op te kunnen lossen.
Ja.
Dus dat is het mooie van holistisch integraal coachen. Dat alles staat met elkaar in verbinding. En dat je daarbij ook leert op alles je eigen regie te pakken. Want dat maakt dat je leiderschap over jezelf hebt. En dan word je er ook zelf veel veerkrachtiger. En heb je ook veel meer puur het leven in handen. En maak je ook niet meer zo gauw druk om de dingen waar ik me ook druk om maakte.
Ja, dat vind ik eigenlijk echt een hele mooie samenvatting. Weet je? Want ik zat te denken, we gaan richting het eind van de podcast.
Ja.
Ik ga nog wel een aantal vragen aan je stellen. Maar ik vind eigenlijk dat je dit heel mooi samenvat. Want dat is de kern waarin je aan moet werken en waar je naar de lange termijn toewerkt.
Ja, dat,
je eigen regie pakken.
En je gunt dat echt iedereen. Want ja. dat breekt gelijk weer zoveel mogelijkheden open. Die je eerder helemaal niet voor ogen zag. Dus ik gun het iedereen.
Annemarie, is er nog iets wat we niet aangeraakt hebben? Waar je denkt van dat zou ik eigenlijk graag nog delen of willen meegeven?
Echt wel eigenlijk. Wat voor iedereen heel belangrijk is, van loop niet voor jezelf weg. Durf het echt aan te gaan. De emotie, maar we hebben allemaal onze eigenaardigheden. We zijn allemaal eigenwijs. Maar als je echt merkt dat je qua energie jezelf niet kunt bijhouden. Ga eens naar binnen en ga kijken wat er moet gebeuren om dicht bij jezelf te komen en daarin je rust te kunnen pakken. Want dan ligt alles open. Of je nou wel of niet chronisch ziek bent, dat is echt wel een leerschool voor mij geweest. En dat is wel het eerste wat ik nu iedereen wil meegeven. En om dan toch even terug te pakken naar ook de webinar die jij toen straks noemde. Mm-hmm. Daar hebben we ook heel veel mooie... het is een heel interactieve webinar over vitaliteit bij verandering. En iedere verandering brengt stress met zich mee. Op elk vlak in ons leven. En in die webinar geven we ook heel mooi weer hoe je al van begin naar het eind een stappenplan kunt opstellen.
Oké, goede tip.
Ja, met allerlei en tips en vooral reflectie op jezelf gedurende het webinar, waar je al direct naar het eind toe aan kunt werken.
En hoe kunnen mensen die webinar vinden?
Ja, in principe ook op de website van The House of Growth. Okay. En misschien kunnen we dat er wel even bij zetten. Dan heb je al een heel mooi...
Startpakket,
ja.
En volgens mij ging jij zelf ook met podcast beginnen, of niet? Dat raakt ook deze onderwerpen.
Ja, klopt. Vooral ook op leefstijl en vitaliteit richt ik me daarbij dan ook vanuit mijn eigen ervaringen. En wil daar ook elk onderwerp ook net zo goed de diepte in. En aan de hand van mijn eigen ervaringen ook voorbeelden noemen. En ja, ik ben daar nu met een trailer aan begonnen. En de eerste
opnames. Je weet al
opnames.
Hoe die gaat noemen?
Nou ja, het wordt in principe voor de mensen herkenbaar. Annemarie Balk podcast. En de podcast gaat over leefstijl en vitaliteit.
Oké. Nou leuk. Dus dan kunnen we, als we jou volgen, sowieso
hoor.
Kunnen we hem vinden. En dan weten mensen dat later ook te vinden.
Precies.
Ja, en ik zei het in het begin ook, we hebben ook een leuke winactie deze keer.
Ja.
We hebben het al een paar keer gehad over het boek wat jij hebt geschreven.
Ja.
Prikken en Spuiten is nu drie jaar geleden heb je dat uitgebracht?
Eind 2020.
Eind 2020, kijk. Nou, en we geven een boek weg. Hè? Dus als iemand hier meer over wil weten en ook graag wil lezen in al jouw kwetsbaarheid, die je net zei.
Ja.
En daar ook natuurlijk zelf, denk ik, voordeel uit kan halen.
Ja.
Dan kun je een mailtje sturen naar info@thehouseofgrowth.org.
Ja.
Waarbij je kunt aangeven waarom je graag het boek van Annemarie zou willen winnen. En dan loten wij daar nadien een winnaar in uit.
Heel leuk.
Denk ik ook.
Ja.
Annemarie, dan wil ik jou graag heel graag bedanken voor weer een mooi gesprek en de openheid die je hebt laten zien.
Dankjewel. Jij ook.
Dus, loop niet weg van jezelf, stel jezelf kwetsbaar op en neem de regie van je leven in eigen handen. Wil je meedoen met die groeisessie op 26 januari over vitaliteit? Ga dan naar www.thehouseofgrowth.org/vitaliteit. Vind je de podcast leuk? Help ons dan ook een stapje verder te groeien door een review achter te laten en de podcast te volgen. Bedankt weer om te luisteren en tot de volgende keer.